De tekstwoorden, het verband daarin samengevat, vindt u in het 5e hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes en daarvan nader het 7e vers. Openbaringen 5 vers 7, waar het woord des Heren aldus spreekt: en het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. Tot zover de tekstlezing. Schrijven wij hierboven het verzegelde boek en overdenken in de eerste plaats een alles doordringende vraag. In de tweede plaats een beklemmend stilzwijgen en in de derde plaats een alles overtreffend antwoord. Het verzegelde boek, wij letten op een alles doordringende vraag. In de tweede plaats op een beklemmend stilzwijgen. En in de derde plaats op een alles overtreffend antwoord. Wij hebben bij de overdenking van het 4e hoofdstuk opgemerkt dat de hoofdstukken 4 en 5 ook bij elkaar horen. In hoofdstuk 4 is ons getekend de heerlijkheid die de aanschouw was van schepping en schepselen rondom de troon. De heerlijkheid boven alles van hem die op de troon was gezeten. En in zinnenbeelden of symbolen werd ons ook de aanwezigheid voorgesteld van de Heilige Geest en de Heere Jezus door de lampen en door de glazen zee. In het 5e hoofdstuk gaat de Heere Jezus aan Johannes laten zien de grond en het middelpunt. Ja, de rechtsgrond, waarop de heerlijkheid rust van zijn kerk en zijn verkoren schepping en waarin de vastigheid bestaat in de uitvoering van het goddelijk raadsbesluit. Daarom had Johannes nog niet genoeg gezien om hem te brengen bij het middelpunt van de geschiedenis en van Gods raad, namelijk de Heer Jezus Christus. Wel is er gezongen: Gij Heere, Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de kracht en de aanbidding en de eer, want Gij hebt alle dingen geschapen, door Uwe wil zijn ze. En zijn ze geschapen. Maar het nieuwe lied, dat werd nog niet vernomen door Johannes. Want het nieuwe lied, dat is het lied van het Lam. En door het Lam de aanbidding van den drie-enige God, ook de Vader die op zijn troon gezeten is. Als wij dan kort het verband met elkaar overdenken en eigenlijk een weinig zouden mogen aanvoelen hoe ligt nu deze openbaring eigenlijk in dit boek opgetekend? Waaraan is haar grote gewicht, waarin is haar grote waarde en gewicht gelegen? Dan moeten wij dit een ogenblik bedenken. Johannes, hij kwam van de aarde. En die aarde, dat zal hij gaan zien later, die zal getroffen worden door ramp op ramp en tegenheen op tegenheen. Maar de Heer heeft hem vooraf een blik gegund in zijn heerlijkheid, dat er een troon is ver boven alle aarde. Machten en krachten die regeert. Maar wie zal nu weten Wie zal nu zeggen tot welk einde en met welk doeleinde dat grote raadsbesluit Gods over de aarde en haar inwoners ontwikkeld zal worden? Wie zal nu weten van ons aardbewoners dat ten slotte de Heere God de overwinning zal behalen over alle machten en krachten? En dat hij ook de kracht en het recht heeft om die geschiedenis, dat goddelijk besluit wat hij heeft, om dat ook daadwerkelijk in de geschiedenis uit te voeren. Wie zal dat weten? Want al kan de hoge verheven majesteit op zijn troon met één wenk van zijn alvermogen de ganse schepping teniet maken en alle machten en krachten in een afgrond besluiten. Dat zou hij kunnen. Maar zou dat ook zo zijn? Of zou het zo zijn dat al vallen er nu duizenden bladeren van die boom der schepping af, dat God nochtans zijn doel bereikt en aan het einde van de volvoering zijner werken zal zeggen: en ziet, het is alles goed. Dat verschil. Dat hij als de Almachtige op zijn troon gezeten alle dingen in zijn goddelijke handen heeft, maakt hoofdstuk 4 duidelijk. Dat als hij zijn bliksemstralen werkelijk uit zou laten, wie is dan voor zijn gramschap bestand? Hij zou ook naar recht zulks kunnen doen om der inwoners der aarde wil. Maar is er nog iets anders? Is er nog iets waarvan de apostel later getuigen zal en getuigd heeft al reeds hier? Dat de bediening der zaligheid in meerdere heerlijkheid is dan de bediening des doods en der verdoemenis. En dat de verlossing van zijn uitverkoren schepselen tot meerdere heerlijkheid God zal zijn dan de verwerping van al wat daar buiten is? Nu, die vragen die worden beantwoord in hoofdstuk 5. Want hoofdstuk 5 dat begint met ons te vertellen dat Johannes zag in de rechterhand, de grondtekst zegt eigenlijk, en ik zag op de rechterhand desgene die op de troon zat, een boek. Op de rechterhand. Dat is hier een veelzeggend klein onderscheid. Al is het maar in een woord gelegen. Als wij zeggen dat iemand in zijn rechterhand een boek houdt, in zijn hand, dan wil dat eigenlijk hier zoveel zeggen, hij is van plan om dat boek vast te houden. Het is in zijn bezit, hij houdt het vast, het is voor zijn rekening. Maar als er eigenlijk staat, en ik zag op de rechterhand desgene die op de troon zat, dat is de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, een boek, dan wil dat zeggen dat hij van plan is, en ik spreek nu een ogenblik menselijk, dat hij zoekt naar een weg, naar een andere weg. Een zwak menselijk beeld is misschien uit het particuliere leven van een mens, dat er moet wat gedaan worden, daar komt, ja dat is, klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, een vergelijking, daar zitten een stel kinderen, te spelen. En er komt moeder binnen met een keil met bonen of een schaal met bonen. En ze heeft hem nou eens niet zo vast van plan om te gaan zitten en om ze eraan te beginnen, maar ze heeft hem op de hand en ze zegt: kinderen, wie? Wie wil het doen voor zijn moeder? Ze heeft het schaal op haar hand, uitnodigend om te vragen daarmee: wie neemt het ter hand? Dat is eigenlijk het kenmerkende verschil hier tussen in en op. En daarom is het toch eigenlijk niet hetzelfde in. In is natuurlijk, geeft ook wel een goede zin, maar er staat dus eigenlijk op. Hij ziet daar op die hand van de op de troon gezetene, die allerhoogste majesteit, ziet hij een boek liggen. En die hand is als het ware uitgestrekt om iets te vragen, iets mee te delen. En dat boek, dat ziet Johannes, dat is beschreven. Van binnen en van buiten. Hoe dat hij dat kon zien, dat weten wij niet. Dat heeft de Heilige Geest hem laten zien. Dat dat boek ook van binnen beschreven was. En dat het zulk een vol boek was, dat ook de buitenzijde van dat boek is beschreven. Staat niet wat voor taal of wat voor letters, daar loopt het niet over. Het gaat om het beeld wat Johannes mag zien. En als hij dan die boekrol ziet, die we het beste zo voor kunnen stellen als eigenlijk allemaal delen van een rol, bijvoorbeeld 7 perkamenten bladzijden, die allemaal verzegeld zijn, dan ziet hij, ik zeg het reeds, dat dit boek ook verzegeld is met 7 zegelen. Dat wil zeggen, dat boek is zo als het ware toegesloten. En dan is dat getal 7 een volmaaktheidsgetal, dat met eerbied gesproken, dat volle raadsbesluit van God, hoe het gegaan is, hoe het gaan zal voornamelijk, want Johannes krijgt hier een blik over de gang van de nieuwe bedeling, dat volle raadsbesluit God met een volmaakt zegelen besloten is. Waarom? Omdat wij gevallen zijn. En omdat met eerbied, en nu maak ik misschien een beetje een hoge vlucht, maar dat met eerbied gesproken, de Vader heeft wel een plan met alle schepselen en met al zijn scheppingswerken. Hij heeft in zonderheid een plan met al zijn uitverkorenen. De Vader heeft een eeuwige liefde en trouw. Hij heeft een in zichzelf bewogen hart. Hij heeft Jacob van eeuwigheid bemind. Ze waren in zijn hart. Maar waar is de weg waarlangs de Vader dit goddelijk besluit kan verheerlijken? Want de Vader kan alleen nog maar optreden tegen de mensenkinderen, namelijk met zijn eeuwige toren en met zijn brandend vuur der heiligheid om ze te verdelgen. Want de Vader, hij is de eeuwig besluitende, maar hij is tegelijk de gans rechtvaardige. Ja, wie zal hem kunnen zien en leven? Aan wie zal hij zijn eeuwig besluit bekend maken? Of zal deze wereld en de nieuwe verdeling te gronde gaan onder de macht van de overste der wereld en de boze gevallen mens? Of zal datgene wat opgenomen is in heerlijkheid van de oude verdeling, zal dat weggestoten worden? Wanneer het ogenblik daar is dat de verdraagzaamheid des vaders ten einde is. Kijk, dat zijn eigenlijk de betekenissen, een boek dat verzegeld is. Want uit op haar grote onbeschrijfelijke waarde, het geheimenisvolle van Gods ganse raad besluit, maar tegelijkertijd ook een aanduiding. God moet het wel verzegelen. Want er is geen mens die er iets kan verstaan. Wij zijn gevallen mensenkinderen. En om dat te beklemtonen, om daar alles van te doordringen, van onze totale dood, en dat wij stof zijn van jongs af geweest, en dat de Heere nou zelf een weg heeft uitgedacht, daarom moet er een alles doordringende vraag gesteld worden. Daarom moet ook een sterke engel het uitroepen met een grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Boek openen en zegelen open te breken, dat geeft samen twee dingen weer. Dat geeft in de eerste plaats weer om het boek te openen en het te lezen. Maar het geeft ook weer die ook de kracht en de waardigheid en de eer en het recht bezit om wat in dat boek geschreven staat, om dat ook uit te willen en te kunnen voeren. Dan is er een ontzaglijke stem die hemel en aarde en het ganse heelal doorklinkt. Wie is nu waardig om dat te doen? Wie is waardig om op die hand des vaders, waar dat volle besluit ligt, om toe te treden en het in handen te nemen en te zeggen, ik zal het doen. Ik zal het waarachtig maken. Wie is daar waardig toe? Dat is een vraag. Een vraag die aan alle mensen gesteld werd voor het gehoor van Johannes. Aan alle engelen. Aan alle wezens die er zijn. Die gestorven zijn en die in leven zijn. Aan engelen. Wat u ook maar op zou kunnen noemen. Deze vraag klinkt door tot in het kleinste van Gods scheppingswerk en de allergrootste wonderen zijderhand. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Ja, wij zouden kunnen denken. Gelukkig, daar staan waardige mensen, engelen, cherubijnen om de troon van God. Daar staan ook waardige priesterkoningen bekleed met witte klederen en met kronen op het hoofd. Op 24 tronen gezeten, vertegenwoordigende Gods ganse kerk eruit verkoren. Daaromheen zijn legio van hemelse Heer. Er zijn er toch die het boek kunnen openen? Wat een vraag. De vraag is ook personeel. Wie is waardig, zondaar of zondares, mensenkind? Wie is nou waardig om het goddelijk besluit aan te pakken uit de handen van de Vader en het te lezen? En niet alleen om te lezen, maar die het ook weet te volbrengen. Want het is als het ware een testament dat wacht op de uitvoering daarvan. Het is een wilsbeschikking die uitgevoerd zal moeten worden, wil het wel zijn. Wil het zeker zijn dat Johannes ziende die ouderlingen en die dieren en die hemelse heerscharen, dat ze er tot in alle eeuwigheid zullen kunnen en mogen blijven zitten voor God. En dat op grond van het allerheiligst recht. En dat niet alleen. Maar dat tot de laatste dag God de einde der geschiedenis in zijn handen houdt. En zijn kerk zal vergaderen, beschutten en beschermen. Wat een alles doordringende vraag. Wie is waardig? Ja, dat er op de aarde geen stem weer klinkt. Het is begrijpelijk, zou je haast zeggen. Er staat er niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde die al reeds in het stof des doods waren neergebogen, kon het boek openen. Nog erin zien. Niemand. Geen ouderling. Geen cherubijn. Geen dier. Geen engel. Niemand kon het boek van Gods eeuwig welbehagen, zijn goddelijke raad, openen. En ook kon niemand dat boek lezen. Hier wordt hemel en aarde door God op haar plaats gezet. En ieder in het bijzonder. Dat al wat wij meer zijn dan onmachtige, verlorene, ellendig, dat zijn wij. Want niemand uit de hemel laat staan van de aarde, nog van hun koningen en overheden, nog van de apostelen die nog leven. Niemand, geen David en geen Salomo, geen Job en geen Obadja, niemand. Niemand staat erop om te zeggen, geef mij dat boek. En er hangt toch zoveel van af. Want daar hangt de afloop van af en hoe het verder gaan zal. Nee, het is geen vraag dat God overwinnaar is. Dat heeft hoofdstuk 4 beantwoord. Maar Johannes wordt hier een ogenblik voor de vraag gesteld. De genadige. De eeuwig lievende vader, hoe gaat het met zijn schepselen? Gaan ze allemaal ten verderven, zullen ze alle versmelten als was voor het vuur? Of zal straks de hemel nog voller zijn? En zal de aarde nog schoter zijn als ooit tevoren? Daar is een boek, ja, er is een boek van zijn eeuwige raad, met een volkomen besluit dat alles omvat. Maar, waar is de rechtsgrond? Waar is de persoon of het wezen dat niet onder het gewicht van dat boek verzint? Waar is de ziel die de inhoud van dat eeuwig besluit Gods kan dragen? Waar is het schepsel dat zulks zou vermogen? Een beklemmend stilzwijgen. Het staat er in woorden geschreven, groot van betekenis, waar we maar weinig van kunnen zeggen. En niemand, nergens, niet in de hemel, niet op de aarde, niet in de aarde, niet onder de aarde, niet in de zee, niet in de blauwe lucht, nergens. Niemand werd gevonden die naar voren trad om te zeggen: geef mij het in handen en ik zal het maken. Dat een zeer ernstige zaak was en een beklemmend stilzwijgen veroorzaakte, is te verstaan. Alleen het gesnik, het huilen van Johannes wordt gehoord in die onmetelijk grote hemel. Daar staat een vertegenwoordiger van de kerk van de aarde te wenen. En het grondwoord wil zeggen dat hij niet even zo doet, maar dat hij langdurig weende, doorweende. Dat het hem zo nederdrukte en overweldigde, dat daar waar hij nou de verheven op de troon ziet zitten, en gevoelt het alles overtreffend gewicht van dat boek, dat beslissend zal zijn voor hemel en op aarde, voor u en voor mij, voor de triomferende en voor de strijdende kerk, dat niemand waardig werd gevonden. Dat niemand zo was dat hij door God goedgekeurd kon worden. Dat zijn voeten dit konden dragen. Dit boek om het tot het einde toe, van de eerste tot de laatste letter te lezen. En om alle bladzijden van dat boek om te kunnen slaan. Hij weende zeer. Dan kun je zeggen, ja, maar Johannes wist toch al lang en die wist toch dit. Ja, maar denk erom, het is een visioen. En dat niet alleen, maar vergeet ook niet, als wij in zulke heerlijkheid zouden geblikt hebben als Johannes, dan kun je niet meer redeneren, dan kun je niet meer praten, dan staat hij daar als vastgenageld aan de grond en hij ziet het boek liggen. En als het ware de grote verlegenheid van de mens, van de engelen. Want niemand uit hen is waardig om dat boek te nemen, nog om het te lezen, nog om erin te kijken. Hij weende door. Hoe lang dat geduurd heeft, weten wij niet. Niet zo lang, maar het grondwoord heeft wel de betekenis dat het maar niet een snik was. In die eeuwig grote hemel klinkt de klacht, het huilen van een Johannes, die een ogenblik uit de aarde was opgetrokken om een blik te slaan in het eeuwig hemelse heerlijke van God. Dat is ook wat. Ik denk dat Johannes de enige geweest is die daar ooit, al was het in een visioen, in de hemel weende. Omdat hij eigenlijk niet verheerlijkt was, maar als mens van de aarde opgetrokken werd. Maar hij bleef zijn aardse waarnemingen behouden, ook in de hemel. Dat is een onbegrijpelijk iets geweest. Dat daar een van de strijdende kerk in droefenis stond te wenen, met op de achtergrond de zwijgende heerscharen, de zwijgende vader, met in aller oren nog de klanken van de sterke engel, wie is waardig het boek te nemen. Ja, op deze aarde zijn er allerlei mensen, hervormers, wereldverbeteraars, mensen die spreken over plannen hoe het moet, niet over 10 jaar, maar over wel 20 jaren verdeeld, hoe de wereld moet worden. Volkerenbonden zijn bezig en schrijven duizenden boeken vol met hun handelingen, met hun overleggingen, met hun besluiten. En in 6000 jaar is er nog niemand geweest die het waar heeft kunnen maken. Maar we zijn steeds dieper en verder gezonken. Alle mooie beloftes om deze geschiedenis een keer te geven. Alle mooie woorden om tenslotte de zwaarden is om te smeden in sikkelen en zeisen. Zijn allemaal mooie woorden gebleven. En nog is het nacht. Nog is het nacht gebleven. Want geen enkel systeem van de wijsgeer, nog geen enkele techniek van de man van de wetenschap en techniek, nog van de medische wetenschap, nog enige andere wetenschap, is bij machte om de geschiedenis der wereld een keer te doen nemen, naar God toe en naar God terug. Dat is onmogelijk. Maar er is ook nog nooit iemand geweest die u of mij terug kon brengen bij God. Terug kon brengen met bij het doel waartoe we geschapen waren. God onze schepper van harte lief te hebben. En in gemeenschap met hem te kunnen wandelen. Ja, er is ook nog nooit uit Adam iemand opgestaan die kon zeggen, ik zal u op de blijde hart geheimen openbaren. Want de mens die in duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis verbergt pad en de weg. Daarom droef, beklemmend, en ik weende zeer. Waar zou Johannes aan gedacht hebben? Ik denk dat hij hier op dit ogenblik, het is er wel bij inbegrepen, maar ik denk niet in de eerste plaats dat hij hier weende, omdat hij dacht, wat moet er van de uitverkorenen terechtkomen. Het hoort er wel bij, dat wel. Maar ik denk dat hij weende, omdat hij daar als het ware ziet hoe er een stiltepunt aanbreekt voor die hoge verheven op de troon. En omdat hij gaarne begeert dat God in zijn boek en in zijn besluit verheerlijk zal worden. Dat Gods werken haar volmaking zullen ontvangen. Dat het geroep en het halleluja amen van al die mensen en wezens die hij zag, zou mogen voortgang vinden tot in de eindeloze eeuwigheid, omdat hij het zo waardig is die daar zit op de troon en de lampen die daar branden. Ik weende zeer, omdat niemand waardig gevonden was. Daar zie je nu ook onze radicale dood. Nou is er geen aanknopingspunt meer. Niet bij een engel. Niet bij de wereld. Niet meer bij de kerk. Of bij de godsdienst. Daar is geen punt meer waarop de Vader zou kunnen zeggen. Hier. Hier is mijn besluit. Mijn liefde. Mijn genade. Dat kan niet meer. Als er één zaak is. Die ook hierin duidelijk is, dat je zegt, wat is de vermetelheid van de mens en van de prediking toch groot. Want als Johannes nu ziet in een beklemmend stilzwijgen, dat hij begint te weten dat niemand waardig is, gaat de mens zo ver. En de prediking vaak zo ver dat men net doet alsof mensenkinderen Gods raad kunnen uitmaken en vervullen en aannemen. Dat is erg. Ja, soms dan denk je het is misschien onkunde, maar wat moest zo'n woord toch ingriffen ook in de prediking van het woord. Dat het met eerbied gesproken alreede een afgesneden zaad is met Adams geslacht. God kan niets meer aan hem kwijt. Niets meer. En God wil met eerbied gesproken in die zin ook niets meer kwijt. Het kan. En dan zeggen mens, daar mag je niet over praten. Daar moet je het niet over hebben. Want Gods geopenbaarde wil is dat wij moeten aannemen, wij moeten dit en wij moeten dat. Dit is Gods openbaarde wil, een stem die hemel en aarde doordrong. Wie is waardig? Wie is waardig een stap dichterbij te komen? En het boek, welk boek dan ook, uit des Vaders hand te ontvangen. En er was niemand. En wij doen net alsof we er wel zijn. Je bent er nog, zeggen we. Doe het heden nog. Keer heden nog weer. En met teksten proberen we dat te bewijzen. Die er helemaal niks mee te maken hebben zelf. En we doen net, we geven net een voorstelling alsof we toch nog wel een stap in de richting kunnen doen naar Gods eeuwig besluit. En het is onmogelijk. Maar ik zei, hoe groot is dan de vermetelheid? Wat geeft het ook een blijk dat we nog nooit geen indrukken hebben gehad, ook in ons persoonlijk leven, die hoogste majesteit, maar ook niet wie wij eigenlijk zijn. Want dan krijg je dat, onherroepelijk, dat zijn de uitwassen die je dan krijgt. Daar krijg je God en de partij van ons. Van ons. En er is geen partij in de hemel of op de aarde die tot God kon naderen. Dan zeg je wel eens, ja, maar het evangelie. Is het evangelie iets anders als Gods eeuwig besluit? Dat is ook Gods besluit. De genade. Die staat toch ook in dat boek? En zijn toren. Alles staat toch in dat boek? Alle gangen en paden ter verheerlijking Gods. En een mens doet net en die treedt naar voren en die zegt ik. Ik en een ander stijft hem in die goddeloze overlegging en zegt je moet de eerste stap doen. Je moet je hart ervoor openstellen.
Zo praat de mens. Wat een goddeloosheid. Ik bedoel, je hoeft niet zo erg te vinden dat de mens tegen een ander mens wat zegt, maar dat dit nou geschiet en aanschouwen van die vader die daar op de troon zat en die een sterke engel donderend riet schreeuwen op deze aarde, wie is waardig dat boek te nemen? Ten aanschouwen van die God staat de vermetele mens zijn naaste te bedriegen alsof die wel een stap kan doen. En alsof die wel dit en of die wel dat zou kunnen doen. En hij is verplicht en hij is dat en zus en zo. Nee, dit is ook een zaad, geliefde, die daarin onze ogen weer richt op God alleen. Op God alleen. En wij vallen er buiten, geheel en al. Geheel en al. Op het snikken van Johannes na is alles stil. Alles stil. Beklemmend stil. Daar ligt het boek. Van Gods eeuwige liefde, eeuwige trouw, eeuwige bemoeienissen, ja, zijn ganse raadsbesluit over alle dingen. Maar dan treedt de kerk tevoorschijn. Waarom de kerk? Waarom de kerk? Wel, geliefde, de kerk is de boodschapster daarvan. De kerk is niet de boodschapster van Jan of Kees of Piet, heeft overmocht en is waardig. Die is waardig. Nee. Maar de kerk is een boodschapper van het eeuwige evangelie. Daarom wordt Johannes door de triomferende kerk aangesproken. Een ouderling die komt hem tegemoet. Hier ook een zinnebeeld. Een zinnebeeld daarvan. Dat God zijn woord, zijn wil bekend gaat maken door ellendige mensenkinderen die in zichzelf minder zijn dan niet een ijdelheid. Hier is het een prediking. Wee niet, zegt die engel. Johannes, droog die tranen maar op. Wee niet. Wat een alles overtreffend antwoord. Wee niet, zie. Merk op. Kijk nog eens goed, Johannes. Want je hebt nog niet alles gezien voor de troon. Je hebt heerlijkheid en eer heb je wel gezien. Je hebt majesteit en lof aanschouwd. Maar er is één ding dat is nog een ogenblik voor je ogen verborgen geweest. Zie. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. Waar Jacob stervende van sprak, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren. De leeuw in zijn grote kracht en majesteit, die sterk is, sterker dan de andere dieren, hierheen wijzen naar de eeuwige kracht des middelaars. De wortel Davids. Wat wil dat zeggen? Die uit David is? Nee. Waar David zijn oorsprong uit had. Niet andersom. Niet andersom. Christus heeft zijn oorsprong niet uit David. Maar David heeft zijn oorsprong uit Christus alleen. Kun je zeggen van wat het vlees aangaat? Ja. Nee, David had zijn oorsprong. Dat was de wortel David. Waar David de levenssappen uit ontving. Waarvan hij zong. O Heere, mijn ziel en lichaam heigen. En dorsten naar u in een land dat dor en nat van droogte brand. Toen is God in Christus zijn wortel geweest. Daarin heeft hij de liefelijkheid de Gods aanschouwd in zijn tempel, de wortel Davids. Dat wil zeggen, daar had David zijn begin in, zijn levenssappen, zijn krachten. Daarin heeft hij gezongen. Hij heeft mij meer vreugde in het hart gegeven dan ten tijde dat hun het koren en de mos vermenigvuldigd werd. Uit die wortel is hij opgekomen toen hij zong, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt. En zal ik in alles wel verordineerd is, hoewel hij het nog niet doet uitspraken. Kijk eens aan, de strijdende kerk hier door Johannes vertegenwoordigd, die wordt bepaald eerst wordt ze bepaald bij het woord. Bij het woord der profeten, bij het woord van de stervende Jacob, bij de woorden van de zanger David, die eenmaal sprak van die rechtvaardige die God verwekken zou. Van die dauwdruppelen die zijn komst zouden vergezellen. O ja, de kerk wordt bij het woord bepaald. Het eeuwig blijvende woord van God. Door dat woord heen zal ze pas het lam herkennen en niet naar buiten of daarnaast. Door het woord heen zal ze ook alleen de leeuw waarnemen voor de troon en niet door hun eigen geest. Door het woord, de wortel Davids, onder hun troost voor de kerk. Dat de Heer Jezus niet uit ons, maar dat wij in de diepste dus in het aanzijn uit hem ontvangen hebben. Uit zijn eeuwig voornemen, zijn eeuwige liefde om te zijner tijd te komen voor de godloze. Is hij dan niet het reisje uit de dorre aarde? Ja. Maar die dorre aarde, die was er om der wille van het reisje. Daarom alleen. Omdat er een reisje moest komen, daarom draagt God die dorre aarde. Daarom heeft hij niet weggeblazen met de adem zijn mond. Want er zal ene komen, die zal het koninkrijk op zich nemen. Die heeft overwonnen. Die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Wat een antwoord. En dan, als hij dat woord gehoord heeft, dat woord van het oude verbond. Ja, wat Luther zegt, als die wieg voor hem opengezet is waarin Christus ligt. Het Oude Testament is een wieg waarin hij ligt. Dan lees je en ik zag en zie. Hij verdubbelt het. Ik zag en zie. Dat er opeens een blik wordt gevangen. In het midden van de troon en van de vier dieren als het ware recht voor u. De cirkels van de dieren en van de ouderlingen, daar staat hij tussen. Daar ziet hij in het midden van de ouderlingen een man, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden worden in alle landen. Wat is dat? Wat is een lam? Het grondwoord heeft hier het verkleinwoordje. Een lammetje, dat staat er eigenlijk. Een lammetje. Dus er wordt nog niet iets groots mee aangeduid, maar iets teders en iets kleins. Het klein, het verkleinwoordje is gebruikt om aan te duiden. Een lammetje. En dat lammetje, dat is dan naar het woord de leeuw. En die leeuw, dat is dan naar het woord een lammetje. Ja, maar in het zinsverband, geliefde, staat er als het ware een dikke streep onder het woordje staande. Daar staat hier de klemtoon op. Een lammetje. Maar het staat. Het staat onbewegelijk vast en sterk. Het staat op allebei de voeten. De vlam is hier symbool voor de zoon, dat verstaat u wel. Het staat. Het ligt niet te bloeden op de aarde. Het is niet bij de slachter. Johannes wordt verplaatst bij de hemelvaart van Christus. Bij zijn intrede in de hemel en bij het nieuwe lied dat toen gezongen is geworden. Opdat hij uit die zitting ter rechterhand Gods, uit dat hemelvaartswonder, de kerk zou gaan vertroosten met zulke wonderlijke vertroostingen. Want wat hij hier ziet, dat is al gebeurd. Waarom zegt hij, ik zag en ziet? Het is al gebeurd, maar wanneer ziet het nu gebeuren? Het was niet voor zijn hemelvaart gebeurd, toen was er nog niet in die zin het nieuwe lied. Want God heeft in de verdraagzaamheid verdragen. Ook in het Oude Testament. Maar ze konden, zegt de apostel, zonder ons niet volmaakt zijn. Dat kon niet. Want daar stond tussen de muur, die door Christus geslecht is geworden. En die oude en nieuwe bedeling in zijn armen genomen heeft. En voor de Vader gesteld in heerlijkheid. Nou wordt Johannes hier eens een ogenblikje verplaatst naar dat ogenblik. Dat het lam als geslacht met de tekenen der nagel en der wonden. Dat lam daar binnen treedt en dat staat daar voor de troon. Het is weergekeerd. En dat is een verwondering, want Johannes beklemtoont. Hij wil dat beklemtoond zien, Christus ook. Want hij heeft erbij gestaan, die Johannes van verre. Toen hij daar zei, zoon zie uw moeder, vrouw zie uw zoon. Hij heeft erbij gestaan dat het bloedig zweet hem uit het lichaam gegaan is. Hij heeft erbij gestaan toen hij schreeuwde en klaagde. Tot hij naar huis gestuurd werd in diezelfde uren. Toen zag hij niemand meer staan. Toen zag hij een lam aan het vervloekte hout hangen. Een lam dat daar ging sterven. Een lam dat neder ging zinken in de benedenste delen der aarde. Een lam dat aan de honden het muitgespan was overgeleverd, maar ook aan het rechtvaardige oordeel van de grote rechter. En ziet, in het midden van de ouderlingen, in het midden van die zwijgende kerk die daar stond, die het geheim even moest bewaren, om de kerk erbij te bepalen dat het zo'n groot geheim is, zo onuitsprekelijk, dat de kerk er tot aan het einde van de wereld genoeg aan zou hebben, tot een spijzen en leeftocht voor de maagden. Daarom hadden de ouderlingen even gezwegen, even de hand op de mond gehouden, om een onuitwisbare indruk te maken op de aardse strijdende kerk met het eeuwig frisse wonder, altijd nieuwe wonder van het lam dat niet langer vertrapt, verschot, verspaarde, maar dat staat in volle kracht en heerlijkheid voor de troon Gods en toch als een lammetje daar is, dat wil zeggen, die met zijn middelaars werkt daar tussen de triomferende kerk instaat om het voor de strijdende kerk op te nemen en om het raadsbesluit ten goede van zijn ganse kerk. Tot verheerlijking van God om dat in zijn handen te nemen en het uit te voeren tot de laatste letter toe. Wat een antwoord, en ziet een lam. daar staat recht voor de troon het sidop naar de vader, nog als een knecht. In die zin, zijn middelaarsbediening duurde voort, daarom een lang. Eenmaal zal de zoon in die bediening de vader onderworpen zijn, want God zal zijn alles in alles. Dan zal die middelaarsdienst ophouden. Maar nu ziet Johannes tot troost voor de kerk hier op aarde, ziet hij een lammetje staan, teder. En tegelijk straalt eruit het geheim de leeuw die het doorgedragen heeft, die op de weg niet bezweken is, maar wel uit de beek gedronken en het hoofd omhoog geheft heeft. Een leeuw, een lam met leeuwenmoed. En hij ziet aan dat lam zeven horen, een volheidsgetal. Hij ziet daarin kracht, heerlijkheid en majesteit. Hij ziet daarin hoornen die sterker en hoger zijn dan waar de dichter van zegt, hoornen die woedende naar boven gestoken worden. Tot het dom en dwaas geslacht zij, dit wees niet zinneloos. Tot de snoode wees niet boos dat gij hoornen vol van kracht woedende naar boven steekt. Hier zijn de woorden. Hier is de kracht en de heerlijkheid van de verheerlijkte zoon. Hier zijn ook zeven ogen. Aan alle zijden een volmaakt aantal ogen. Daar ziet Johannes in door hem verlicht de zeven geesten, de volheid van de geest van Christus, die door zijn ogen alles zien. Ogen die de kerk hierbij bepaald wordt, opdat straks, als de hel hun aangrijnst, als de list en het geweld ze bestrijden, als dood zonder vloek hen te sterk is, als ze misschien gaan stamelen, de Heere merkt er niet op. Ik ben voor de Heere verborgen. En hij ziet het niet, zouden zijn beloftenissen eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht. Dan gedenken zij, door de geest daartoe bepaald, en de zeven ogen, zoals ook Zacharia zegt, op die steen waren zeven ogen. Het zijn de werken des geestes die uitgegaan zijn in alle landen. Wat een antwoord mag die man horen hier en zien. Hij ziet het antwoord al. Hij ziet het uitgezonden in alle landen. Waarom moet dat antwoord zo luiden in alle landen? Omdat Gods ellendigen die woonden in allerlei plaatsen. In de eerste plaats wil ik zeggen. De middelmuur is afscheidsel is verbroken. Nu had alom den volken verkondigd dat hij gekomen is in de volheid des tijds, geworden uit een vrouw. Het volk wordt alom onderwezen. Maar wat nog meer? Welke troost nog meer? Wel het land dat beangstigd was en verduisterd, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in het begin verachtelijk gemaakt heeft van de weg zeewaarts aan. aan de Jordaan tot het Galilea der heidenen. Want het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die wandelt in het land van de schaduwen des doods over dezelfde zal een licht zijn. Want er staat een lammetje met 7 ogen. Die van de Vader een volmaakte geest heeft ontvangen voor zijn kerk. En voor zijn Sionie en elk in het bijzonder. Dus zeg je nou bij jezelf. Waar ik woon. Waar zou ik wonen? Hoe is de landstreek waar gij woont? Aan de Jordaan? Of in de vlakke velden van Jericho? Of oostwaarts in de buurt van Sodom en Gomorra? Daar zat er ook een te wonen. Het was niet zijn eer dat hij daar woonde, maar hij zat er. Hij was een rechtvaardiger. Ja, zo, ik spreek uit het verleden, maar het geldt nu nog. Waar wonen wij? In welke buurt, straat of achterstraat of achterhoek we wonen. Welke straat ook die geestelijk genoemd wordt Sodom en Gomorra waar onze Heere gekruisigd is in Egypteland. Geest Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Nou kan niemand zeggen hier. Mijn land is voorbij. Daar komt hij niet. Niemand kan zolang die nog niet in de eeuwige rampzaligheid verzonken is, kan niemand zeggen, hier kan hij niet komen. Hier kan de geest niet komen. Hier kan de genade niet komen. Hier kan niemand komen. Want hij komt toch in alle landen. In Babel, zowel als in Egypte, als in Syrië en Egypteland, als in Nederland, als in uw straat waar u zit. En geestelijk gezien, in welk land u ook zit, daar ziet hij 7 geesten. En toch is dat eigenlijk het antwoord nog niet. Het is ermee inbegrepen, dat wel. Het is ermee inbegrepen. Maar toch, het is allemaal de woorden die naar een hoogtepunt gaan. Om eerst een blik te geven de kerk door het woord, door de geest. Op die alleszins waardige persoon. Die alles ziet, weet, kan. Die een vernederde bar geweest is, maar ook een leeuw. En die nu staat uit de doden. Voor de Vader, tussen de triomferende kerk en de engelenscharen. Zo wil hij opklimmen om de waardigheid, het bijzondere, het enige van de middelaar, voor te komen houden. Want dan krijg je en het kwam. Daar ziet Johannes tot zijn eeuwige verwondering en verbazing. Daar gaat het lammetje lopen. Dat tedere lammetje dat verbrijzeld is geweest. Dat verslagen is geweest. Wiens troon vergramd door de Vader werd neergesmeten. Wiens kroon omgekeerd is van zijn hoofd. Een lammetje. Die hier nog niet tevoorschijn treedt als de eeuwige Zoon van God daarom, omdat hij als middelaar komt om het loon op zijn arbeid, om het loon voor zijn bitter lijden en sterven. En u moet de Vader het kunnen zien dat hij het lammetje is, dat hij geslacht is. Dat hij vernederd is, dat hij vlees en bloed aangenomen heeft. Dat hij nogthans goddelijk leeft in heerlijkheid. maar in de gedaante van het lammetje. Dat hij komt klenten. Zonder wat te zeggen zou je haast zeggen, komt hij. En het kwam. Het is een tegenstelling. Je zou zeggen, die hoge en verheven troon en die daarop zat. En het lammetje. Het lammetje dat Johannes eerst geen eens gezien had, ging het misschien schuil. Achter de heerlijkheid van de cherubijnen. Of heeft de Heer het voor hem bedekt? Waarom zag hij het niet? Of zou het daarom zijn dat hij het eerst nu mag zien om aan te tonen? De Zoon komt voor de Vader. Niet als in de eerste plaats als een eeuwige God. Maar als het vlees geworden woord. In dienstknechtsgestalt op de aarde geweest. En nu tonen de tekenen zijner wonden, waarmee hij geslagen werd in het huis van zijn liefhebbers. Daarom zal het geweest zijn. Daarom, dat zo hij nu, dat in deze straat, als die middelaar, wordt hij waardig geacht. Juist. Omdat hij het lammetje wilde wezen en het geweest is, daarom zal hij ook het krijgen en nemen en het kwam. Er zit iets majesteitelijks in, aan de ene kant net iets kleins, een lam, aan de andere kant zien we zonder te verblikken. Zonder een ogenblik te twijfelen, in een rechte lijn naar de goddelijke Vader toe wandelen, met uitgestrekte handen. Hij laat de hand des Vaders daar niet staan, maar hij komt en hij vraagt nog niet eens. Maar er staat en heeft het boek genomen uit de rechte. Ter hand des ene die op de troon zat, hij heeft het boek genomen. Dat is het keerpunt van de tijd, van de geschiedenis. Dat is het keerpunt van de schepping. Dat is ook het keerpunt voor al zijn ellendigen. Het lam heeft het regiment in handen genomen. De lam heeft de leiding genomen. Het lam heeft het boek in handen. Het lam. En dat mag als een stille glans over de geschiedenis der aarde. Maar ook over de geschiedenis van Gods kerk. Maar ook over de geschiedenis van ieder van ons. Geschreven staan. Het lam heeft het boek genomen. En omdat een lam het boek genomen heeft, daarom is er verwachting. Daarom is er hoop. Daarom is er uitkomst. Daarom blijft God zijn genade, zijn vrije gunst uitvoeren en prediken. Tot aan de laatste werelddag toe. Daarom. Het lam heeft het raadsbesluit geërfd. Hij heeft het niet geërfd, maar gekregen als loon op zijn arbeid. Hij mag het testament open gaan maken van de drieënige God. Want hij is gestorven. En het testament is vast in zijn dood. Hij mag het nu ook zelf in handen nemen. En het uitgaan voeren. Hier in de tijd dat de aarde nog staan zal. Dat is een troost. Het lam kwam. En het heeft het boek genomen. Zonder dragen. Zonder weifeling. Op rechtsgrond. Op grond van de verheerlijking. Dat lampje. Te midden van dat al dat gespuis wat de aarde bevolkt. maar ook te midden van die allerhoogste troongeesten heeft de vernederde, de zichzelf ontledigende, die heeft dus des vaders deugde verheerlijkt en geëerd. Die komt door een rechte weg naar de vader. Die wekt en hij neemt het uit zijn handen. Hij komt aannemen, hij komt nemen wat hem van eeuwigheid beloofd was. De heidenen tot zijn erven, de einde der aarde tot zijn bezitting. Het gans heelal zal de vader door hem tot het einde, door het einde naar het begin brengen. Door de dood naar het leven. Een lam heeft het boek genomen. Gode zij dank. Dat niet de engel des verderfs, dat komt niet. Dat het brandende vuur van de vader boek en schepselen zou verteren, het kon ook niet. Maar de eeuwige spanning moest Johannes een ogenblik gevoelen om ons voor te houden het eeuwige wonder. Het is geschied. Aan het hoofd der geschiedenis van mijn leven, van uw leven, van het leven van deze wereld, van de zon, van de maan en van de sterren, van Zilla, staat niet Hitler, staat niet de machthebber deze eeuw, staat niet de Satan, nee, ook niet de grote mannen van deze tijd, ook niemand, maar aan het hoofd staat het landje. Ja, dat lam dat onuitsprekelijk zal zijn in zijn genade, maar ook onweerstaanbaar, als dat vervuld wordt en het lam is toornig geworden. Want als hij dan zijn woorden gaat gebruiken om te verdelgen en om te brengen, ja, dat is waar, de volkeren waren toornig geworden. De volkeren hebben zijn dierbare evangelie vertrapt en verschopt. Maar als het lam toornig wordt, dan gaat het lam in levenskracht alles verpletteren, alles ten onder brengen. Dat doet hij nu al, maar nu wordt hij tegelijk ook gepredikt. Daar gaan we mee naar huis, als het lam met het boek waar ook uw begin en uw einde in geschreven staat, en mijne ook, of ten dode, of ten leven, of ten voordeel, of ten oordeel, wel of wee, het staat erin. Maar mocht het de meest ellendige dan nog tot troon zijn, het is in handen van het lam. Van het lam. Het is in handen van het lam. Dat betekent, geliefde, dat betekent toch, ik moet het u toch nog zeggen, dat betekent als een lam werd hij in de dagen zijn vlees ter slachting geleid. En als een stemmeloos schaap. Maar hier staat datzelfde lam in levenskracht. Zalig is hij die alles mag verliezen. Wat hij ook heeft in zijn leven, het zij aan werken, het zij aan bekering, het zij aan alles wat je maar noemen wilt, goed en kwaad, zonde en ellende, dood en leven, alles wat u hebt, die het verlaten mag, loslaat. Zeg, dat gaat te ver, dat gaat niet te ver. Want we zullen met geen van deze dingen voor de op de troon gezetenen kunnen bestaan. En we zijn misleiders van onszelf. Daar komt er nog bij. maar zalig is hij die het lam alleen overhoudt. Als zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zij verbrijzel in zijn dood en zijn leven. Dat is wel een arme weg, want de Heilige Geest sloopt alles wat los en vast is naar de geest eraf. En het is misschien wel zo dat u denkt, ik ben juist rijk om als een lege, als een ledige en als een vijand weggeworpen te worden in de duisternis. Want daar hoor ik thuis. Daar ben ik in geboren en getogen, omdat ze geen sprankel te vinden van wat God zou kunnen behagen. En dan zalig is hij die door het woord en door de Heilige Geest het geloof zo mag krijgen. En waar hij achteruit wijkt, ook al is het wenende, met Johannes, mag zien. En het kwam. Hij kwam het met een hoofdletter. En het heeft het boek genomen uit de hand van de Vader, die op de troon zat. Amen.